starten, want ik ben niet meer lang in beeld van te horen. Dus we gaan nu praktisch beginnen. Als het goed is, staat alles aan. Ja. Ja. Deze moet even uitzetten. Oké. Okay. Dan zijn we keurig op tijd. Het lijkt net alsof ik geen zin in heb, dat is niet waar hoor. Ik heb het gewoon onwijs warm, ik weet niet wat het is. Maar we gaan weer beginnen met de Bijbelstudie. Dus allemaal welkom naar deze studie op woensdagavond. Naar de studie over Handelingen, waar we mee bezig zijn. En we gaan met Handelingen 3 beginnen. Ja. En Maarten, wil jij voor ons openen in gebed?
Hemelse Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Dank Vader dat we hier bij elkaar zijn om uit uw woord geleerd te worden, Vader. Opgebouwd, gesterkt te worden, Vader. En dat het genade is, Vader, die ons ook onderwijst, Vader. En dat we uw woord steeds meer en meer leren kennen, Vader. En hoe u baat en wat u tegen ons spreekt, Vader. Door uw woord, Vader. En ik weet ook dat we licht krijgen op uw woord, Vader. Licht over ons verstand, zodat we gaan begrijpen en verstaan wat u tegen ons te zeggen heeft. En dat we daar het lering mogen trekken. Vader. En dat we ook toe mogen passen op ons dagelijks leven. Vader. En dat in de inwendige mens ook versterkt mag. Vader, daar dank en bid ik u voor. In Jezus' naam, onze Heer. Amen.
Amen. Goed, we gaan naar handelingen 3. We hebben vorige week de handelingen 2 afgesloten. We weten, handelingen 2 gaat over Pinksteren. Oproep tot bekering. Vanwege dat ene jaar. Ze moeten zich bekeren van de kruisiging. En geloven dat Jezus de Messias is en dat hij is opgestaan uit de dood. En dan worden ze gered uit het verkeerde geslacht. Vers 42 tot en met 47 van hoofdstuk 2 zie je dus praktijk. Ja. Ze verkopen wat ze hebben. En ze hebben alles gemeen. En je ziet ook dat ze vrucht dragen. En dat is precies wat God wil zien. Israël heeft nooit vrucht gedragen. En daar gaat hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10 gaan we daarover praten. Dat is de genezing van een kreupele. Ik lees vers 1 even. Petrus nu en Johannes gingen het samen op naar de tempel omtrent de uur des gebeds. Zijn het de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf aan. Werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel hingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazarene, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. Ja, dit is dus een wonder. En het is een uitgebreide beschrijving van een wonder. Want je ziet in de Heer Jezus, met de Heer Jezus in de Evangelie, deed ook veel wonderen. En soms staat er gewoon een genas allen of zo. Maar soms staat een genezing uitgebreid beschreven. Of een genezing of een wonder. Hier zie je dat nu ook. Dit is de eerste keer dat Petrus een wonder doet. Bij Paulus zie je ook op een gegeven moment dat hij de eerste keer een wonder doet. En waarom staat het zo uitbeschreven, uitgebreid? Nou, Petrus gaat dat later ook gebruiken, dat wonder, omdat ze worden opgepakt. En ja, en welke naam hebben zij hem dan genezen, weet je wel? En dan legt hij verantwoording af, tenminste verantwoording. Hij zegt hoe dat gekomen is. Even kijken, want het lijkt of het... beeld vastgelopen is. Nee, toch niet. Dus, maar de zulke uitgebreide beschrijving van een genezing bevat altijd een leer. Dat gaan we zo meteen ook zien in handelingen 13. Dan zien we ook een wonder beschreven. En dan zie je dat het echt een leer bevat. Nou, de Hier zien we een beeld van een ziek Israël. En dan kan je wel zeggen, ja Jan, dat zeg je allemaal zo mooi, dat klinkt aardig. Maar dat, waar haal je dat vandaan? Nou, we zien hier drie wonderen en tekenen in verband met Israëls toekomst en hoop. Die gaan we vandaag even kijken. Vanavond. En dan wil ik met jullie eerst even naar Johannes toe gaan. Dan zien we, dit was het eerste wonder van Petrus. En het evangelie van Johannes in hoofdstuk 2 begint ook met een wonder, namelijk van de Heer Jezus. Dat was het eerste wonder wat hij gedaan heeft. Want kijk, als je vers 11 kijkt, dat is dat hij water in wijn verandert, ja. En kijk maar in vers 11, 2 vers 11. Dit beginsel, het begin der tekenen, dus dat was het begin van de tekenen die hij gedaan heeft. En de tekenen zijn voor wie? Voor Israël, hè. Heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Dus hier is hij begonnen om zijn heerlijkheid te openbaren. Namelijk dat hij de Messias is en dat hij is gekomen om hun natuurlijk het koninkrijk te brengen. Het koninkrijk werd toen ook aangekondigd door Johannes de Doper met de Messias, de koning. En hier begint hij dus door middel van dat wonder zijn heerlijkheid te openbaren, te laten zien wie hij is. En het is een uitgebreide beschrijving van die bruiloft te Cana, dat weten we. En nou, laten we eens even kijken. In hoofdstuk 2 vers 1, op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Nou, dan zeg je, er was er geen wijn. De moeder van Jezus zei tegen hem, ze hebben geen wijn. Nou, de wijn in de Bijbel, als er geen wijn is, er was gewoon geen wijn dus. Hè? Er staat niet, er was wijn tekort, er was geen wijn. En we zien, er was water en dat water heeft hij veranderd in wijn. Nou ja, als je dat zo leest, is het gewoon een wonder en meer is het niet. Dan is de Heer Jezus een tovenaar, ja. Maar het heeft een boodschap in zich. Altijd. Ook hier. Er is geen wijn. Waar wordt wijn van gemaakt? Dat komt van een vrucht, ja. En als je geen wijn hebt, dan heb je ook geen vrucht. Dan heb je ook geen druif van de wijnstok uit de wijngaard. En snap je al waar ik heen wil gaan? Het staat niet voor niks, hè. Wijn heeft te maken met druiven. En druiven een wijnstok. En een wijnstok staat weer in een wijngaard, ja. Nou, wie is de wijngaard? Dat is Israël. Als er geen wijn is, als er geen druiven zijn, want als je geen wijn hebt, dan is er geen, omdat er geen druiven zijn. Als je een heel slechte oogst hebt bijvoorbeeld, en dan zou een enorme storm, en zou zo de hele wijnoogst verniet kunnen zijn, dan heb je geen wijn. Dus er is geen vrucht. Nou, dat is natuurlijk wel een beeld van het volk Israël. Want ze moesten vrucht dragen en dat deden ze niet. Nou, Israël is de wijnstok. Oké, nou wil ik horen van jullie. In welke psalm kunnen we dat vinden? Psalm. Ja, goed zo. Psalm 80. Psalm 80. En het staat ook in Exodus ergens. Maar in ieder geval Psalm 80. Die bedoel ik. Die moet ik hebben. En. Nou goed, we moeten deze teksten even doornemen uit het Oude Testament. Om dan zo weer terug te gaan naar het wonder bij de bruiloft. Waardoor je dat ook gaat verstaan. En dan komen we daarna bij Petrus uit. Psalm 80 vers 9. En we weten psalmen. Die gaan over de Heer Jezus. Die gaan over de kleine kudde. In de grote verdrukking of in het koninkrijk. En het zijn ook situaties die gebeurd zijn. Maar ze hebben ook vaak een profeet. Bijna altijd. Een profetische lading. Nou, Psalm 80 vers 9. Vers 8 zegt. De psalm is. O God de Heerscharen. Dat zegt niet voor niks, hè? God de Heer Schade. Je hebt ook God de Heelmeester. Dan gaat het over ziek zijn. Nu de Heer Schade. God van de legers. Ja, dat is iemand die vecht, ja. Die bevrijdt. Staat er ook. God de Heer Schade. Breng ons weder en laat uw aanzicht lichten. Zo zullen wij verlost worden. Dat heeft te maken met de kleine kudde die in de grote verdrukking uitkijkt. Nadat God hun komt verlossen en in het koninkrijk gaat brengen. En dan. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Heb de heidenen verdreven en heb dezelfde geplant. Dezelfde, dat bedoelt u natuurlijk die wijnstok mee. Dus ja, gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Nou, Dat is niet zo moeilijk, toch? Wie is uit Egypte gebracht? Het volk Israël. En waar zijn ze toen heen gebracht? Naar Canaan. En er staat ook, zij zijn dus, als je de beeldspraak hebt van een wijnstok en die verplaatst je, dan heb je ook de beeldspraak dat je hem plant, ja. Dus de wijnstok, dat was Israël, en die is overgebracht uit gevangenschap van Egypte naar het beloofde land door de Rode Zee heen. En de Schelfzee, wordt ik ook wel gezegd. En je weet het, zijn ze heen gegaan. Toen hebben ze nog 40 jaar door de woestijn moeten gaan. En toen zijn ze het beloofde land ingebracht. En de Bijbel noemt dat, God noemt het hen daar geplant. Want, geplant, want daar is hun plek. En dat is voor de toekomst. Nu nog misschien nog, nu zitten ze er ook. Maar profeets gezien is dat toekomst voor ons nog steeds. Voor hun nog steeds. Omdat er meteen de genade ertussen zit. Maar, hij hebt de plaats voor hem bereid. En hem, is hem? Israël, precies. Dat is die wijnstok, ja. Dus hij heeft de heidenen verdreven. Ja, de heidenen zijn uit Canaan verdreven en Israël is daar geplant. Gij hebt daar de plaats hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. Zie je dus, hier kijkt hij terug, ja. De bergen zijn met, zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen Gods. Hij schoot zijn ranken, dat gaat nog steeds over die wijnstok over Israël, uit tot aan de zee en zijn scheut tot aan de rivier. Dat is het land Israël. Waar het gij zijn muren doorbroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken. Hey, dus God heeft zijn muren doorbroken. Er was dus een muur. We weten, een wijngaard heeft een muur. Waarom is een muur? Om te beschermen tegen indringers voor veiligheid. De muren zijn weg. Wat kan er al gebeuren? Een wijnstok. Nou, dan kan iedereen erin. En je weet, dan gaat het verwilderen. En een wegwijnstok. En dat staat hier. God heeft dat gedaan met die wijnstok, met Israël. Kijk, zodat alle die de weg voorbij gaan, hem plukken. En dan het zwijn, dat is al een slecht teken natuurlijk, het zwijn. Uit het woud heeft hem uitgevroet. Nou, denk aan de geschiedenis van Israël. Uitgevroet, weet je, als een zwijn gaat vroeten, hè. Nou, je wil geen zwijn in je tuin hebben, hoor. Mijn zus die woont in Epe en er is het nieuws natuurlijk dat er zijn natuurlijk duizenden zwijnen te veel. En die gaan dan de bossen uit, net zoals de herten hier ook. En die gaan ook zelfs bij de tuinen van de mensen vroeten. Nou, dan heb je één grote ongeploegde tuin. Nou, dat is dus de beeldspraak voor wat er gebeurt. Dat die muren weg zijn. Israël was ongehoorzaam, bracht geen vrucht. En wat kwam er dan? De vijanden, die trokken Israël binnen. En ze waren in gevangenschap. Dan zit er ook geen vrucht. En dan was gelijk het oordeel. Het zwijn is dus de heidenen. Uit het woud heeft hem uitgevroed, hem, de wijnstok. En het wild des velds heeft hem afgewijd. Dat zijn de wilde beesten. Ja, die hebben het gewoon afgewijd. Wat is dat? Iets afwijden. Kaalvreten. Als je bijvoorbeeld een beest ergens op loslaat, dan wordt gewoon kaal gevreten. Nou, dat is de beeldspraak voor wat met Israël gebeurd is. En dan zegt hij, o God der heerscharen, keer de heerscharen van de legers, de hemelse legers, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Wat zou hij daarmee bedoelen, denk ik? Bezoek deze wijnstok. Nou, dat gaat openbaring over. Dus aanschouw, keer toch weder. Ze roepen toch in de grote drukking, Heere, staat op en doe onze vijanden weg. Dus met andere woorden, Heere, kom naar beneden en vergeld onze vijanden en breng ons het koninkrijk in. Bezoek deze wijnstok. Kom terug en breng ons het koninkrijk in. En maak een eind aan deze vervolgingen. Dat is wat er staat. Nou. Dus Israël is afvallig geweest en heeft geen vrucht gedragen. Dat is het. En daarom komt dat oordeel over Israël. Tot en met dat de Heer Jezus. Denk je, weet je nog dat het langs die vijgenboom loopt? En die vervloekt hij. En dan komt hij later terug en is hij verdord. En dan zegt hij, in de eeuwigheid zal er nooit meer vrucht uitkomen. Dat wil zeggen, onder de wet bracht Israël geen vrucht. Nou, gaan we mee naar Jesaja. 5. Vers 2. Jesaja 5 vers 2. Ik lees vers 1 ook. Nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefste zingen van zijn wijngaard. Nou, de beminde, denk aan Hooglied. Mijn liefste, het gaat allemaal over de liefste en de beminde. En dat gaat over de Heer Jezus. Ja? hun verlossen. Dus hij gaat een lied zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Dus God heeft, hier, God de Vader, heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die, kijk, omtuind, repeteer, wat is omtuinen? Nou ja, nogmaals, dat kan een heg zijn, dat kan een hek zijn, dat kan een muur zijn. En van stenen gezuiverd. Denk aan Canaan, hè. Het was een al afgoderij, onzedelijkheid. En God met Israël heeft dat allemaal opgeruimd. En even kijken hoor. En heeft in het... ik zit even te kijken. Loopt hij vast voor degene die kijken? Want in mijn beeld zie ik weer dat het beeld stilstaat. Dus laat het even weten voor de zekerheid. Ik laat hem even verversen. Dan is het wel weer weg. Maar ik vraag me eigenlijk af of dat zo is. Oké. Nou, ik lees het zo meteen wel. Even kijken hoor. Kijk, hij heeft die onttuind en van stenen gezuiverd. Zie je, gezuiverd. En hij heeft, dat wil je niet in de wijngaard. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Zie je, dat is Psalm 88 vers 9. En hij heeft in het midden van dezelfde een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouden. En een wijnbak, waar is die voor? Ja, om vruchten te persen. Dat je sap krijgt. En wat kan je met die sap doen? Nou, kan je wijn maken. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Dat was het doel van God. Ja? Met Israël plant hij in Canaan die wijngaard. En hij verwachtte dat zij goede vrouwen de druiven zouden voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nou, het is wel toevallig. Het schaalt je nu weg. Ik ben gek op blauwe druiven. We hebben nou een groenteboer hier. Die heeft altijd hele goede druiven. Lekker joh. Maar als je ze haalt, dan zijn ze helemaal gaaf nog. Maar bij die druiven merk ik wel. Ik moet ze binnen 2 dagen opeten. Want de derde dag gaan ze al deukjes vertonen en dan... Ja, waarom dat is, weet ik niet. Maar, en dan zijn ze al... Maar als je nog langer ligt en dan proef je er een, dan proef je al iets. Nou, hier spreekt hij over stinkende druif, ja. Dus voldoen niet meer aan de eisen waar ze aan moeten voldoen. Een druif die smaak geeft. Een goede vrucht van de wijnstok. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda. Oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen... Aan mijn wijngaard, hij zegt ook mijn wijngaard, hè, hetwel ik aan hem niet gedaan heb. Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal uw lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Nu zegt hij dus, Jesaja, 600 jaar voordat Christus komt, de wijngaarden hier, ja. Wat ga ik met mijn wijngaard doen? Wat ga ik met Israël doen? Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Hier, daar staat het weer. Nee, die tuin weg. Dat bedoelt hij de omtuining. Die muur. Zodat hij zei tot afwijding. Dus dan kan iedereen erin. Ja, nou, inderdaad. Israël is uiteindelijk gevangen genomen in Babel. En ze hebben geen zelfstandige koning meer gehad. Zijn ze altijd onder vreemde overheersing geweest. Zijn muur zal ik verscheuren opdat hij zei tot vertreding. En dat is ook gebeurd met Israël. Ze zijn wel teruggekeerd. Maar zijn altijd onder vreemde overheersing geweest. Ik zal hem tot woestheid maken. En hij zal niet besnoeid nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. Nou, je weet, als hij gesnoeid wordt, dan krijg je nog mooiere druiven, toch? En daar gaan we zo meteen ook heen. Maar dat gaat hij niet doen. Kijk, distelen en doornen, wat is dat? Nou, dat is een afvallig Israël. Dat heeft met zonde en afval te maken. En die zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Kijk, want, daar heb je weer Psalm 80 vers 9. De wijngaard des Heren Israël. Kijk, dat staat hier ook duidelijk vermeld, ja. De wijngaard des Heren, der Heerscharen, is het huis Israël. En de mannen van Juda zijn een plant, zijn een verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar zie, het is schurftigheid, naar gerechtigheid, maar zie, het is geschreeuw. Nou, dat vind ik wel herkenbaar in deze tijd. Ze hebben het ook allemaal over vrede en gerechtigheid, toch? Nou, het is allemaal maar geblair, geschreeuw. Maar het heeft niks. Er is niks om de hand. Maar duidelijk is hier dus dat Israël de wijnstok is, ja? Daar kan je dus niet omheen. Heel duidelijk. Gaan we mee naar Matteüs 21. Hij voorspelt dat. Dus ja, als je natuurlijk de Bijbel kent. En Christus, die gaat daar over wat over die wijn gaat zeggen. Ja, dan denkt iedereen, als het goed is... En wij hebben deze tekst pas ook nog gelezen, maar in het verband doen we het nu nog een keer. Denk eens natuurlijk hieraan. Matteüs 21, vers 33. Dus dan heb je dat in je hoofd zitten, wat we net gelezen hebben. Gelezen hebben, bedoel ik. En nu kijk, zegt Christus, een gelijkenis. Matteüs 21, vers 33. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. Dat hebben we net gelezen in Jesaja. De heer des huizes, wie is dat? God. Ja, precies. Dus ik kan niet zomaar wat zeggen. Dit is duidelijk wat in Jesaja staat. Is geprofeteerd. En Christus gaat nu het aantonen om wie het gaat. Kijk. En zetten een wijngaard planten. En zetten een tuin daarom. En groef een wijnpersbak daarin. Nou, een tuin daarom, wat is dat? Wat maakt nou scheiding tussen Israël en heidenen? De wet. Precies, de middelmuur. Dat is afscheidend, wordt die muur erin, hè? Die muur, de wet, inderdaad. Dat maakt Israël zo apart van de wereld. Alleen als ze die wet niet gingen houden, dan weet je, dan kwamen de heidenen. En hij zette een tuin daarom, dus dat is die omtuining, de middelmuur des afscheidsels, en groef een wijnpersbak daarin. Nou, dat is om voor de vrucht dus. Dan kan je wijn maken en bouwde een toren. Nou, dat is eigenlijk in feite de dienst van God die ze hebben. En verhuurde die toren. De toren wordt vaak met godsdienst in verband gebracht. Nou, kijk maar om je heen, toch? Wanneer is de eerste toren begonnen? Precies. Zie je, dus het heeft ook weer met dienen met een godsdienst te maken. Dat is een valse godsdienst. Bij Israël was het natuurlijk de tempeldienst. Dat was de enige ware godsdienst. Ja, maar je ziet hier, noemt hij ook een toren. Er is ook een tekst, hoor, die kan je Spreuken lezen. Gaan we nou niet heen. En verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. De landlieden, dat zijn de leiders. Toen hij de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. Israël gaat nu vruchten dragen. En de landlieden, dat zijn de farizeeën en de religieuze leiders, die nemen de zijn dienstknechten. Nou, wie zijn dat? Dat zijn de profeten bijvoorbeeld, die Israël elke keer waarschuwden. Ook bijvoorbeeld koningen. Ik ben nou vanochtend koning Josia gelezen en Hiskia, zo, dat waren reformators, zeg. En het was zelfs zo, het hele volk werd geleerd. Maar ja, er waren ook soms goddeloze koningen. En dan was het compleet hele land in chaos, een afgoderij. En de profeten die kwamen elke keer ook om hun te waarschuwen. En als ze niet luisterden, kwam het oordeel. Hier de landlieden nu nemen zijn dienstknecht, hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenen. Dat is in het verleden ook gebeurd. Wederom zond hij andere dienstknechten, maar meer in getal dan de eerste. En zij deden hun desgelijks. Denk bijvoorbeeld aan Jeremia. Die is ook constant vervolgd. En anderen ook. En dan zie je ten laatste zond hij tot zijn zoon, zeggende: zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkaar. Dus de Heer des huizes, God, die heeft geplant, die zendt nu zijn zoon. Nou, we snappen het, hè. Dan zendt hij zijn zoon Jezus Christus. Ja. En dan zegt hij, nou, zij zullen hem wel ontzien. Maar de landlieden, die leiders dus, de farizeeën, de zoon ziende, zeiden onder elkaar: deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem houden, doden en zijn erfenis aan ons behouden. Nou, die erfenis is van ons. Wij zijn de leiders. En daarom, hij is een gevaar, hè. Dat zei Caiaphas al. Hij is een gevaar. Want zo meteen, kijk, al die mensen lopen hem achter hem aan. En onze plaats wordt zo meteen afgenomen. Macht. Eer, macht en geld. Dus ja, dat zie je dus gebeuren. Dus dan zeggen ze, we doden hem. En hem nemende, wierpen ze hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Dit is nog niet gebeurd, hè. De kruisiging moet nog gebeuren. Dus Christus voorspelt het al wat gaat gebeuren. En wat zij dus denken en besloten hebben al reeds. Zij zeiden tot hem, oké, wanneer dan de, ze hebben het alleen nog niet in de gaten, wanneer dan de Heer des wijngaards God komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vrucht op haar tijden zullen geven. Onder die leiders was er dus geen vrucht. De wijnstok gaf, wat gaf die? Geen goede vrucht, maar wat? Stinkende vruchten. En een stinkende vrucht is, als zij je werken nog zo goed, maar als het net God is, dan stinken ze. Ook voor ons. Het afgelopen zondag over gehad, over goede werken doen. Wat zijn nou de goede werken, ja? Nou, het kunnen mooie werken zijn, maar zijn ze, stinken ze of zijn het goede werken? Hij zal de kwade dood doen en zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zei tot hen: hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, van de Heer is de geschied en is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, fariseeërs, religieuze leiders, dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen en een volk gegeven dat zijn, daar gaat het om, zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, Christus, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeërs deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat van hen sprak. En zoeken hem te vangen, vreesden zij de schade, omdat zij hem hielden voor een profeet. Nou, ziet het de verkeerde leiders, plus onder de wet, onmogelijk om vrucht te dragen. Ja, dat is het. Als je leest in het Oude Testament, dan sta je gewoon verbaasd dat ook in de tempel afgodsaltaren, baalaltaren geplaatst werden. Dat in heel Jeruzalem, in allerlei steden, Juda, er was de ene koning die had alles weggehaald en dan waren ze helemaal reformatie. En dan zie je op een gegeven moment de zoon bijvoorbeeld. Manasse was een zoon van Hiskia. Hiskia was een grote reformator. En die had alles weggehaald. En zijn zoon was zo goddeloos als wat. En die gaat alles weer terugzetten. Het is ongelooflijk. En zo ging het daar maar. Dus ja. Dus je ziet hier. Nu gaan we naar Johannes 15. En daarom zegt Christus. Want hij is er nu. En hij laat zien wat de ware wijnstok is. En dat is natuurlijk de wijnstok die in Christus is. Die weet nog steeds over de wijnstok, hè? Dus als hij zegt, ik ben de ware wijnstok in Johannes 15:1, dan zegt hij, ik ben het ware Israël. Want het huis des Heren, dat is de wijnstok, lazen we net in het Oude Testament. Jesaja. Dus Christus zegt nu, ik ben de ware wijnstok. Dat is de kleine kudde, die is in Christus. Dus elke gelovige Jood die dan gelooft, die is in de kleine kudde, die is in Christus. En dan is die de ware Jood, het ware Israël, de ware Israëliet. Maar Paulus zei het al, hè? Niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Alleen die in Christus zijn. Kijk, en mijn vader is de landman. Nou, dat weten we, dat hebben we al gelezen. En alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Ja, dat zijn die stinkende vruchten, hè? Zwinkende druiven. Die neemt hij weg en alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En dat is de kleine kunne. Gij lieden zijn nu rein om het woord dat ik u gesproken heb. Nou kijk, in vers 6, even kijken. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Dat is de grote verdrukking. Dan worden die... Die valse vruchten, die valse religie, de valse leiders, de antichrist, die worden allemaal, dat ze grote verdrukking worden, met vuur zullen ze verbrand worden. En de rest gaat het koninkrijk in. Dus ja, je ziet hier dus, als je kijkt in vers 16, gij hebt mij niet uitverkoren, zegt hij tegen hem, tegen de gelovigen, de apostelen. Jullie hebben mij niet uitgekozen. Nee, ik heb u, de 12, uitgekozen. En ik heb u gesteld, verordineert dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijft. Zie, het gaat om vrucht. Ze moeten werken doen, ze moeten vrucht dragen. Dat is heel belangrijk. Omdat ze dat onder de wet niet hebben gedaan. Maar wacht even, nu krijgen we het nieuwe verbond. En dan is het, jullie moeten onder het oude verbond, jij moet het doen. Maar ja, dat lukte niet. Onder het nieuwe verbond is, ik doe het in jou. En dan zie je vrucht. En nou, dan gaan we nog even naar Johannes 2. Dus nu met dit allemaal in het achterhoofd hebbende, gaan we dit wonder, want dat heeft een boodschap in zich, begrijpen. Dus die bruiloft, vers 3, als een wijn ontbrak. Er was dus geen wijn. Dat betekent dat Israël heeft geen vrucht. Gelijk bij het eerste optreden van Christus. Hè, want hij is, even kijken, dit is hoofdstuk 2. Maar in hoofdstuk 1, dan zie je dus, is Johannes de Doper. En dan, even kijken, dan zie je ook dat hij de Heilige Geest ontvangt. En in vers 33 zegt Johannes de Doper dat ook. Maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, dat is God de Vader, die heeft hem de opdracht gegeven, op welke gij de Geest zult zien nederdalen, op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Dus Johannes de Doper heeft dat gezien. En Christus, als hij gedoopt is door de Johannes de Doper, dat is die tegelijkertijd zijn inwijding tot hoogpriester. Ja? Heilige Geest ontvangen en gedoopt met water. En dan begint hij dus zijn bediening. Hè? Het was een jaar of 30. Daarvoor heb hij ook op aarde gelopen, maar had hij zijn bediening nog niet. Maar nu heeft hij zijn bediening. En onmiddellijk gaat hij met dit wonder laten zien wat er aan de hand is met Israël. Namelijk, ze dragen geen vrucht. Ze zijn in afvalligheid. En ja, als je dus geen wijn hebt, dan is er geen vrucht, dan is er geen druif om wijn van te maken. En waar is wijn ook een beeld van in de Bijbel? Ja, ook. Maar blijdschap. Ja. Nou, je weet het, ja. Mensen, sommigen denken dat ze echt heel erg. Maar het is een beeld in de Bijbel van blijdschap. Ik bedoel.
Het heet vaak het feestelijke.
Ja, het heeft met blijdschap te maken. En mensen, het staat in de Bijbel ook. Het hart is, wordt vrolijk. Ja, we moeten opletten dat we niet gaan verwarren met het dronkenschap natuurlijk. Want dat is heel een ander verhaal. Maar dat is een beeld in de Bijbel, dat kan je in Spreuken ook vinden. Maar je vindt ook heel duidelijk in Spreuken dat absoluut drinken natuurlijk, veel drinken gewoon niet goed is. Dat is altijd een verbiedde Bijbel. Zeer negatief daarover natuurlijk. Wordt niet dronken in wijn, toch? Maar vervul met de Heilige Geest. Dat geeft de ware blijdschap. En die wijn is gewoon een beeldspraak. Net zoals de wijnstok is een beeldspraak. Maar wordt u niet opgeroepen om maar lekker veel wijn te drinken, dan worden we blij. Ja. De blijdschap, ja. Maar dit is de beeldspraak. Dus alleen stinkende vruchten, ja, dat hebben ze alleen voortgebracht. En die kunnen dus nooit goede wijn produceren. Er is ook geen wijn. En dus ook niet de blijdschap van de Heer. Dat is de beeldspraak hier eigenlijk. Nou, en dan zie je dus, gelijk bij het eerste optreden laat hij dat dus zien in vers 4. Jezus zei tot haar: vrouw, wat is, heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zie je het? Nog niet. Wat niet? Waarom niet? Zijn uren, wanneer zijn uren gekomen? Als hij aan het kruis geslagen wordt. Hè? Hier zegt hij ook, die oogst in de wereld is gekomen. En de uren is nu aangebroken dat het gaat gebeuren. En want daardoor gaat hij zorgen dat ze wel vrucht kunnen gaan dragen. Nou, we gaan dat niet allemaal behandelen, is heel over te zeggen. Maar kijk in vers 6 even. Al daar waren stenen, 6 stenen watervaten gesteld. Naar de reiniging der Joden. Elk houden er 2 of 3 mee treden. Nou, weet je, 6 stenen watervaten. Wat worden wij ook al genoemd? Vaten, toch? Wij zijn een vat, ter ere. Een vat, een gebruiksvoorwerp eigenlijk. Ter ere, een vat. Dat is eigenlijk wat ermee bedoeld wordt. Je hebt ook de vaten van de tempel. Denk je dan allemaal aan vaten? Ik dacht dat vroeger altijd, maar ik ging zo over nadenken, wat wordt er nou mee bedoeld? Oh, vaten, maar dat zijn gebruiksvoorwerpen. Ja, je hebt natuurlijk vaten, je hebt schotels, je hebt bekkens, je hebt van alles nog wat. En dat noemen ze vaten. Wij zijn ook een vat, ter een gebruiksvoorwerp ter ere. Nou, dus 6. En een 6 is het getal van de mens. Dus als je dat zo bekijkt hier, dan zie je het getal van de mens, stenen vaten, het hart is van steen. Steen, hart van de mensen van Israël is van steen als van een diamant, ja. Ik las vanochtend ook nog dat, ik geloof dat het Jozefat was, die stuurde allemaal lopers door het hele land heen, want ze gingen, het was Hiskia, gingen ze Pascha vieren. En dan ging naar Efraïm, ook de stammen dus eigenlijk buiten Juda en het Zeestammenrijk, maar een heleboel die lachten hun gewoon uit. Je schiet de hond met je Pascha. Ja, dat is een stenen hart, ja. Dat is het ongelovige Israël. Wij kunnen ook een versteend hart hebben. Ja? Een verhard hart of een verblind hart. Nou, dat is wat er gebeurt. Dus ja, maar het hart moet van vlees worden, ja. En het water, wat is water? Is water is ook een beeld van wat? Wijn is een beeld van de Heilige Geest. Maar water van? Ja, maar een beeld van iets anders. Nee, water, doop. Van de Heilige Geest, precies. Kijk, misschien kunnen we even kijken. In vers 7 ook, kijk. Jezus zei tot hen, vult de water met water. En ze vulden ze tot boven toen. Zie je? In Christus is er wel vrucht. Christus demonstreert hoe hij voor hun zal produceren wat ze zelf niet kunnen. Hij verandert. Wie verandert het water in de wijn? Onder de wet kan je het niet. Maar hij doet het. Zoals bij ons eigenlijk toch ook. Wij zijn nu ook in staat, afgelopen zondag hebben we het erover gehad, om werk te doen die niet gruwelijk zijn, maar voor goede werk in Gods ogen. En hij gaat het doen. In Christus is er wel vrucht namelijk. En het water is ook een beeld van de Heilige Geest. Kijk in Johannes 4, vers 14. Dat is met die Samaritaanse vrouw, met die put. En toen zegt ze, Christus zegt, ik heb water... Hij zegt, ik heb levend water, ja. En dan, dat zie je in vers 10 en 11. En Christus in vers 13 antwoordde en zei tot haar... En ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Dat gewone water uit de put, daar krijg je elke keer dorst van. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal... Die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fonteinwater springende... Tot in het eeuwig leven. Ja, nou dat is gewoon water uit de kraan of uit de bron. Is dat niet? Ja, het water wat ik hem geven zal. Kijk ook in Johannes 7, vers 38 en 39. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt... Stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dat denk je, hé, wat is dat nou? Kijk, vers 39, dan verklaart hij het. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zou die hem zouden geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja. En met Pinkster 2 zien we dat de Heilige Geest komt. En dan zie je, stromen des levend waters zullen uit zijn buik vloeien. Water is hier een beeld van de Heilige Geest. Dus Christus vult die vaten. Ja, dus Jezus is het getal van mensen. Ja, en die hebben een steenhart, dat moet een hart van vlees worden. Die gaan geloven. En hij vult het. Nou, met handeling 2 zien we het. Ontvangen ze de Heilige Geest. En wat zien we dan? Dan gaan ze ook vrucht dragen. Levend water zullen uit hun binnenste vloeien. En ze zullen eeuwig leven hebben. En ze zullen voor altijd in het koninkrijk zitten. Dus ja, dat is mooi als je dat ziet. Dus ja, nu zie je dus wel blijdschap. Want als je in Johannes 2 nog even gauw terug. Kijk. Dus je ziet in vers 7 doen ze het water. Ze vulden het tot boven toe. En in vers 8. En hij zei tot hen, schep nu en draag het tot de hoofdmeester. En zij droegen het. Als nu de hoofdmeester het water dat wijn geworden was. Dus dit was echt wijn geworden. Geproefd had en hij wist niet waarvan de wijn was. Maar de dienaar die het water geschept hadden, wisten het. Zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem: Alleman zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu bewaard. En dan, dit beginsel de teken heeft Jezus gedaan. Dus ziet, er is wijn, en op een bruiloft is natuurlijk blijdschap. Een bruiloft. Wij zijn Hooglied aan het lezen. En dan zie je de relatie van Christus en zijn gemeente. De bruid en zijn bruidegom met Israël. Het is ook een beeld ervan. En Christus die geeft een Heilige Geest. En zij zijn door hem nu in staat om vrucht te dragen. En hij heeft die wijn tot nu toe bewaard. We zagen in het Oude Testament. Ik ga dat en dat doen met Israël. Maar ik zal het aan andere leiders geven. Volk. En dan zullen ze vrucht dragen. Nou, inderdaad. Tot nu bewaard. Nou, inderdaad, dat is met Pinksteren. Want Christus nam, de Israël nam het niet aan, ze hebben nog gekruisigd. Maar dan zie je met handelingen 2, daar gaan we nu natuurlijk nu heen, zien we dat dat gebeurt. Nou, je ziet de Heilige Geest, dat gaan we niet allemaal lezen, dat hebben we allemaal behandeld, die ontvangen ze. Dus het water, ze worden met water ook gedoopt. Maar je ziet dat water wat zij zullen ontvangen, daar zullen ze nooit meer van dorsten, ze ontvangen de Heilige Geest. En ze zijn behouden uit dat verkeerde geslacht. Onder de verkeerde leiders. En zijn nu in de kleine kudde. Ik ben de ware wijnstok. Dus elke Jood is nu in de ware wijnstok. Is in Christus. Is het ware Israël. En ze gaan vrucht dragen. Want kijk in vers 42 tot en met 47. Die hebben we vorige week behandeld. Zie je dat ze hebben gemeenschap met elkaar. Ze hebben alles verkocht. Ze eten met elkaar. Breken het. Bidden met elkaar. Wonderen en tekenen. Vers 44. Ze hadden alle dingen gemeen. En ze deelden alles uit nadat ieder van nodig had. Dus niets is van mijzelf. Van mij, dat is ook van jou. We delen het allemaal. Het is allemaal een beeld van de tijd die komen gaat. En in vers 46. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel. En aten ze tezamen. En elke dag. Kijk, en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En er was blijdschap. Ja, blijdschap. Nou, kijk, en zo zijn we in hoofdstuk 3, Handelingen 3, terechtgekomen. Er is nu wel blijdschap en vrucht, want er is wijn. En dus druiven. Er is blijdschap. Dus ja, wij zijn nu in dat jaar dat Israël de kans krijgt om zich te bekeren. En we zitten aan het begin, ja. En in Handelingen, in Lucas 13, daar gaan we nu niet heen, maar dan weten we dat hij zegt, ze krijgen nog een jaar de tijd. Want wat wordt gezegd, heren, de boom draagt geen vrucht, hou hem af. En dan zegt de heren, nee, in die gelijkenis, laat hem nog een jaar staan, doe er mest omheen, ja, geef hem water en mest, ja. En dan zullen we kijken of hij dan vrucht gaat dragen. Zo niet, hak hem dan om. Hak hem dan om. Nou, we zien dus hier dat gebeuren. En we zien vrucht. Alleen we weten tot aan Stefanus. Toen zou hij omgehakt worden. Want Israël heeft zich als totaal volk niet bekeerd. En we weten, dan komt de bedeling der genade ertussen. Maar als die bedeling der genade weer weg is, dan zie je, dan gaan we op dat punt, gaan we verder. En dan krijg ik de grote verdrukking los. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit. Dus ja, kijk. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de schoon, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Nou, je ziet hier, Israël, die is nog, ik geloof dat dit namelijk met Israël te maken heeft, het is een beeld van Israël, die kreupel is, die ziek is. Kijk, en je ziet die man, die zit van zijn moeders lijf aan, die werd gedragen, en die zit aan de deur van de tempel. Dus je zit wel aan de deur van de tempel. Dus Israël is nog dichtbij bij de tempel, niet in, ja. Paulus zegt over Israël, in Efeze 2, wat zegt hij over over eertijds? Waar waren de heidenen toen? Ver weg. Waar waren de joden? Die waren dichtbij. Ja? De tempel was er wel in Israël. Maar we weten in zijn totaliteit geloofde Israël niet, ze waren afvallig. Ze kwamen wel in de tempel, dat gebeurde allemaal wel. Maar we denken eens aan die fariseeën. Die bad wel, maar er was geen gelovige. Wat heeft de Heer Jezus Christus van de tempel gezegd? Hij ging hem reinigen, weet je wel, met die zweep. Een rovershol. Ik moet gelijk aan die tekst, even aan die, weet je, was het de Heer Brinkman die zei over de Antillen. Een roversnest, zei hij toch? Maar dat vergelijkt, Christus vergelijkt dus die tempel met een rovershol. Er werd gewoon handel gedreven in die tempel. En wat zagen we in de evangelie nog meer voor vrucht? Heel veel duivelen, bezeten door duivelen. En heel veel zieken. Christus genas ontzettend veel mensen en dreef duivel uit. Het was een beeld van een ziek Israël. Absoluut. Het was in feite ook zo. Ze waren bezet door Satan. Dus ja. Dus kijk, en dan zie je, hij is kreupel. Nou ja. Even kijken. Dus Israël is ziek en heeft een genezing nodig. En even kijken hoe hij werd gedragen. Ja. Israël is ziek. En ze zijn doof. Ze zijn blind. Ze zijn arm. En als je kijkt in vers 3. Dat is het beeld, hè. Hij zit dus aan de deur van de tempel. Niet erin. Maar wie zit in de tempel? De kleine kudde. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareeën, sta op en wandel. Ja, de kleine kudde is in de tempel en die prijzen God, die bidden daar en de Petrus die leert daar. En hij is weer op weg naar de tempel om daar weer te gaan leren. Dat zien we zo meteen ook in hoofdstuk 11, of in vers 11. Dan zie je, als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in de voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En dan gaat Petrus, die gaat daar weer een reden houden. En dan laat hij die kreupele, die is nu gezond. En hij gaat de tempel in. En dat zien al die mensen. En die gebruikt hij dan als voorbeeld. Kijk, ja, wat er gebeurd is, ja. En dan zegt hij in vers 4, zilver en goud heb ik niet. Of hij zegt dat in vers 6, zilver en goud heb ik niet. Nou, dat klopt, hè. Waarom niet? Ja, ze hadden alles verkocht.
Anders, ja.
Oh ja, ja. En Peter zegt ook in zijn brief, eerste brief, dat gij zij niet door vergankelijke dingen zoals zilver en goud verlost, maar door het dierbaar bloed van Christus. Alhoewel, dat zie je hier niet genaamd worden, het bloed van Christus. Wordt hier helemaal niet genoemd. Paulus heeft de allerhoogste openbaring gekregen over het bloed van Christus. Hier zie je in de naam van Jezus Christus. En hij, kijk, hij keek natuurlijk naar hun, maar die man die keek met geloof. En dan zie je ook, Peter zegt, in de naam van Jezus Christus, in de autoriteit van Christus. Christus, Peter heeft de autoriteit gekregen. En apostelen, ze spreken in zijn autoriteit. Net zoals bijvoorbeeld hier een deurwaarder komt aan de deur. Nou, die komt hij niet aan de deur, maar als die komt, dat is echt in de naam van de koningin. Dan spreekt hij in de autoriteit van de koning. Ik zei koningin, maar dat is niet meer zo, van de koning. Hij kan niet meer zeggen in de naam van de koningin trouwens.
Nee.
Nee, dan kan je zeggen, ja, nou zoek maar een ander op. Maar in de naam van de koning, dan was het, oh wacht even, nou is het serieus. Dus het is, hij spreekt volledig gevolmachtigd door de Heer Jezus Christus. Hij heeft autoriteit. En dan zie je dat hij hem gewoon geneest. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende, springende, lovende God. Nou, als dat geen blijdschap is. Ja. Je ziet hier, dit is een beeld van Israël dat zich bekeert. Ja, dan gaan ze in de tempel. Dat is wat je ziet. Nou, ik vind vers 7 tot en met 9... in het lazen, en al het volk zag hem wandelen en God loven. Kijk, hij wandelde, hij sprong en loofde God. En hij was genezen. Nou, dan moeten we Jesaja 35 vers 4 even bij pakken. Jesaja 35 vers 4. Jesaja 5, gelukkig, het beeld doet het allemaal prima, lees ik, dus ik ben helemaal blij. Jesaja 35, nou dat is dus, bij Peter zien we dat, zien we ook hier reeds 600 jaar voor Christus dat dat alweer geprofeteerd is. Gods woord, het is zo'n eenheid en uniek. Het is geen boek ter wereld wat hier aan kan tippen. Kijk, en in vers 4, kijk, wederkeer de vrijgekochte staat erboven. Dat betekent de terugkeer van de verlosten. Ja, Israël is in de verstrooiing. Dat klopt niet, maar eenmaal gaan ze weer terug, zullen ze in het koninkrijk gebracht worden. Daar gaat dit over. Vers 3. Versterkt de slap. Dat is een profetie over wat komen gaat. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Jesaja 35, vers 3. Zeg de ondachtzame van hart: wees sterk, vrees niet. Zie, uw lieden God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. God komt, hij komt wraak nemen. Nou, als we dit nu lezen, is dat al geweest? Nee. Dus? Ja, profetie. Wraak. Openbaring. Ja? Dat had al geweest. Als Paulus niet was gekomen. Dus dat is nog een vervulling die gaat komen. Wij zien dus met Pinksteren. Wisten ze natuurlijk ook helemaal niet dat Israël zou vallen. En dat bedenk de genade ingevoegd zou worden. Maar die wraak, dat gaat wel komen natuurlijk. Die is uitgesteld, maar niet afgesteld. En dan zal die wraak nemen op elke vijand van het volk Israël. Inclusief de Joden die de Antichristen aannemen. Die zullen allemaal vernietigd worden. En kijk, en uw lieden verlossen. Als dan zullen de blinde ogen open gedaan worden. En de dove oren zullen geopend worden. Kijk, als dan, nou ik zet daar maar handeling 3 bij, zal de kreupel opspringen als een hert. En de tong der stommen zal juichen, want in de woestijn zullen water uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren in de woning der draken waar zij gelegen hebben. Het zal gras met riet en biezen zijn. Ja, die wijngaard, die is toch helemaal verwilderd. Dat hebben we net in het Oudste net gelezen. Die wordt helemaal kaal gevreten. De zwijnen die vroeten erin. Het is een grote wildernis. Dat wordt allemaal hersteld. En dan zal de woestijn gaan bloeien als een roos. Vers 1. Wat je nu ziet in Israël. Dat is een wonder dat ze dat kunnen. Met die irrigatie. Maar dat is niet wat erbij. Dat heb ik gezien dat mensen dat uitlegden. Maar dat is niet wat hier staat. Dat is als Israël bekeerd zal zijn. En dan gaat de woestijn, dan gaat ook het land Israël. Dus de natuur, alles zal allemaal hersteld worden. Dus gaat er echt wonder gebeuren. In de woestijn zullen water uitbarsten, vers 6, en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot staand water worden, het dorstige land tot springhalen de wateren, enzovoort. En dan in vers 8, en al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onderrijn, er zal een weg naar Israël zijn, ja, zegt hij als het ware. Het koninkrijk, de onderrijn zal daar niet doorgaan. Maar hij zal voor deze zijn, die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn, er zal geen verscheurend gedierte daarop komen, nogal daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. Let op, en we lezen hier niet over het lichaam van Christus. Hier spreken we over het verloste Israël, de kleine kudde. De vrijgekochten des Heren. Dat zie je met Handelingen 2. Daar begint het mee. En tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Nou, Handelingen 2, het is geen eeuwige blijdschap geweest. Want ze zijn allemaal dood gegaan. Maar eenmaal in de toekomst zullen ze opstaan. En het koninkrijk ingaan. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Geweldige belofte voor het volk Israël. En je ziet hier, dat is het koninkrijk. En dan zie je dan, in het koninkrijk zal de tempel er weer zijn. Er zal blijdschap zijn. Men zal verlost zijn. Men zal God loven. En men zal huppelen. Ja, dat vind ik mooi om te lezen. Als je blij bent, dan, ja, dan ga je huppelen. Dan ga je springen. Die kreupelij begon te dansen en te huppelen van blijdschap. Ja, dus ja, als je kijkt in vers 11 tot en met 26. Dan gaan we de volgende keer behandelen. Dan zie je dat dit teken het onderwerp van de preek van Petrus wordt. En even kijken. Oké. Nou, we gaan bijna afsluiten. Je ziet hier, Johannes 2 zien we dat de eerste wonder van Christus. Dat is Israël, de toekomst in het koninkrijk. Dat die water in wijn verandert. Hij zal hun in het koninkrijk brengen. Hij zal maken dat zij in zijn inzetting zullen wandelen. Maar goed, als toekomst, ze hebben Christus gekruisigd. In Handelingen 2 zie je dat ze zich kunnen bekeren. In Handelingen 3 spreekt hij zo meteen, dan gaan we de volgende week zien, spreekt hij over het herstel van Israël als ze zich bekeren, dat het koninkrijk dan komt. Ja, en dan zien we in Handelingen 13, en dat is het afsluitende voor nu, zien wij in Handelingen 13 Paulus, het eerste wonder van Paulus. Daar gaan we de volgende keer, als we daar komen, natuurlijk uitgebreid behandelen. Maar je ziet hier dus, Handelingen 2 en 3 spreken over het koninkrijk wat aangeboden wordt en de restauratie van het volk Israël wat zou gaan komen. Als ze zich bekeerd, was het ook gebeurd. Totdat we bij Handelingen 7 komen, dan valt Israël. En dan zie je het eerste wonder bij Paulus. En dan spreekt hij over, zoals Christus sprak over Israël dat zich zal bekeren, ja, en dat hij water in wijn verandert, er zal blijdschap en vrucht zijn. En Paulus, die bij zijn eerste wonder, laat hij zien dat Israël gevallen is. En dat doet hij ook door middel van een wonder. Kijk, je ziet hier. Even kijken hoor. In vers 6. Handelingen 13 vers 6. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. Welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandige man. Deze Barnabas en Paulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Ja? Dus die heide zocht het woord van God te horen. Maar Elimas, dat is die Jood, een astroloog toen, dat was een tovenaar, een astroloog, wordt als, want zo wordt zijn naam overgezet, wederstond hem, dus dat was die Jood, even kijken, die heette oorspronkelijk Bar-Jezus. Ja? En overgezet heet zijn naam, hoor je daar goed. En je ziet dat die tovenaar, die Jood, probeert de stadhouder, de heiden, van het geloof af te keren. En dat is, heeft Paulus natuurlijk voortdurend last van gehad. Dat Joden die hem volgden en die probeerden tegen te houden dat de heiden gingen geloven. En dan zie je Paulus, die kijkt naar hem en die ziet in vers 10, noemt hij hem kind des duivels. En je ziet hier vol van alle bedrog en alle arglistigheid. Dat is een beeld van het volk Israël wat gevallen is. De leiders die, en degene die hun volgden. Vijand van alle gerechtigheid zult gij niet ophouden te verkeren, de rechterwegen des Heren. Zie nu, de hand des Heer is tegen u en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En toen viel op hem donkerheid en duisternis en rondomgaande zocht hij die hem met de mand mocht leiden. En toen de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij verslagen zijnde over wat? De leer des Heer. Zie je, er zit een leer in dat wonder. De leer van Christus met de bruiloft te Kana. Ja? Dat de mensen zijn met een versteend hart. Israël hebben het niet aangenomen. Ze zijn, hebben geen vrucht gedragen. Er was geen wijn. Hij zorgt dat het water, dat wordt wijn. Ze ontvangen de Heilige Geest. Er is blijdschap en ze zullen vrucht dragen. Ze gaan het koninkrijk in. Alleen gaat hij dat doen in hun. Handeling 2 en 3 wordt het aangeboden. Ze kunnen zich bekeren. Dan komt Paulus en dan zie je. Zijn eerste wonder is dus dat Israël is blind. Laat hij daarmee zien. Hij slaat met blindheid. God heeft hem met blindheid geslagen. En nu is het Jood en Heiden voor iedereen individueel. Kunnen het geloof aannemen. Maar het volk Israël. Daar is God nu mee gestopt. Zodat wij natuurlijk worden opgenomen. Maar goed, dan gaan we de volgende keer. Als wij daar eenmaal zijn aangekomen. Maar Israël is hier verblind. Ze zijn gevallen. En dat is nu 2000 jaar al het geval. En dat is wel mooi. En dan zie je, dat is het eerste wonder bij Paulus. Heel anders over Israël. Ja. Maar goed, ze kunnen nog steeds gered worden. En heidenen die kunnen verzoend worden nu. Niet meer door dat geredde Israël. Dat zal in de toekomst zijn. Maar nu worden heidenen gered door de val van Israël. Zonder Israël dus. Maar nu nog steeds niet. Wat wij in Handelingen 3 lezen. Israël is nog steeds in de veronderstellende geloven. Dat dat zo meteen gaat gebeuren. Nou, dankzij God leven wij van de bedenkende genade. Ja? Nou, dit was voor vanavond. Volgende keer gaan we de toespraak van Petrus behandelen. En dan zie je dus, die wonderen zijn er niet zomaar. Want we weten allemaal dat God kan genezen en wonderen kan doen. Dat weten we allemaal. Dus het staat er niet zomaar vermeld. Het heeft een leer in zich. Dus ik hoop dat dat hiermee duidelijk geworden is. Vader, ik wil u danken dat we bij elkaar zitten. Naar uw woord hebben geluisterd, Vader. En ja, het is fijn als we door de waarheid terecht snijden, Vader. En dat we het op deze manier mogen lezen. En dan zien we ook dat de wijnstok vanuit de Bijbel ook heel duidelijk kunnen zien dat dat volk Israël is. Dan weten we ook dat de evangelie ook daarom niet over ons gaan. En ook Handelingen 2 en 3 waar we nu mee bezig zijn, Vader. En dat is mooi om te zien. Dat geeft ons ook rust en maakt eind aan alle verwarring. En we gaan ook, we hebben ook onderscheidingsvermogen. Dat we weten welk plan u had en welk plan u nu heeft en hoe u nu werkt. En het geeft geen valse verwachtingen, maar een zuivere verwachting en een goede verwachting en een goede hoop en een goede strijd, Vader. Daar dank ik weer voor. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, allemaal bedankt die hebben gekeken of die misschien later een keer kijken. En ja, ik zie ook, ja, Barry zit aan de andere kant. Jij zit nu hier. Ja, nee, wacht even. Hij ziet je zo meteen wel. Nou, je ziet het, de groeten van Rachel en de groeten van alle heiligen Maarten, Helene, Paula en van mijzelf. En tot de volgende keer. Tot ziens.
Zag je van...